Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Ben, we hebben het overleefd.
Ja, dat viel niet mee.
Ik wou zeggen,
je doet geen oog meer dicht.
Nee, wat een knotsgek techjaar.
Dat is niet normaal.
Ongelooflijke dingen. Ja. Zoveel gekke, wereldschokkende gebeurtenissen. In elk geval voor tech, maar eigenlijk voor ons allemaal, zou ik zeggen. De hele wereld heeft er op een of andere manier misschien wel mee te maken. Maar Ben, jij loopt al wat langer mee als techwatcher dan ik. Is dit het meest bewogen jaar wat je hebt meegemaakt?
Ik zit even te denken. Ik vond het jaar van Cambridge Analytica vond ik ook heel heftig. Toen kwam voor het eerst naar buiten dat het heftig was. Snowden 2013 vond ik onwijs heftig. Maar dat waren incidenten. Nu hadden we er heel veel. We hadden inderdaad crypto en we hadden social media en regelgeving die er aankwam.
Ik denk dat we voor een decennium aan events in een jaar
hadden. Ja, het was niet normaal.
Met mijn jonge ervaringen mag zeggen. Maar goed, twee van de meest opvallende dossiers van heel 2022 gaan we daarom bespreken in deze speciale terugblik aflevering van BNR Digitaal. In de tweede helft nemen we de cryptowereld onder de loep en dan vooral hoe die op twee momenten totaal door elkaar gerammeld werd. Maar eerst duiken we in de, laat ik zo zeggen, mondiale orkaan die het social media landschap van dit jaar genoemd mag worden. Met eerst wel, toen toch niet, toen toch weer wel de overname van Twitter door Elon Musk en wat hij er nu allemaal mee doet. Facebook moederbedrijf Meta, dat een slordige 2/3 van zijn beurswaarde verloor. Ja hoor, gebeurde ook even. En de opkomst van TikTok. En wellicht ook alweer de naderende ondergang, al is het maar vanwege angst voor spionage. En om met ons zover uit te zoomen, konden we maar één man bellen. Boris Veldhuis van Zanten, ondernemer, oprichter van NextWeb en nog altijd allround tech-expert.
Ah, oh, wat een lieve introductie.
Natuurlijk, wel.
Dat jullie mij konden bellen.
Hé, maar Boris, ook aan jou die vraag. Dit jaar meest heftige? Want ik vind het een mooie vraag. Of heb jij, want ik noem er een paar elementen die ik heftig vond.
Ja.
Heb je nog andere?
Heftig klinkt nog een beetje negatief. En er is veel negativiteit.
Of mooi of kansen.
Maar het is indrukwekkend.
Het is boeiend.
Ja, ik zat dus vorige week 's ochtends met mijn vriendin te ontbijten. En toen zei ik, heb je het laatste nieuws gehoord van Musk? En toen zei ze, heeft hij gisteren weer iets geks gedaan? Ik zei, nee, Musk doet gewoon iedere 6 uur iets geks.
Ja,
dus dit is gewoon van de laatste 6 uur.
Ja.
En die daarvoor loop je alweer achter. En dat valt me vooral op. Het is zoveel. Het is iedere dag wat. En het is allemaal frustrerend. Maar ook eindeloos vermakelijk, hè? Ja. Ik vind ook echt een soort.
Het is echt entertainment.
Ja, precies.
Entertainment.
Maar het zou je
heel
dan ook
duur
niet zeggen dat tech, zeker als we het hebben over Twitter en Elon Musk, waar we zo dieper op ingaan, eigenlijk meer soap is geworden dan dat het echt om de tech gaat.
Bijna wel. Ja,
nou,
ja. Rich boys and their toys. And they destroy him for our entertainment.
Ja,
dat is de mensen.
Nou, inderdaad. Ja. Nou goed, oké. Goed, terug naar april van dit jaar. Of eigenlijk misschien nog iets daarvoor. Toen Elon Musk voor het eerst twitterde van, goh, ik zou eigenlijk wel een eigen social network willen, zoals Twitter. Ja. Dat leek nog zo'n onschuldige hersenspinsel wat hij gewoon even op Twitter slingerde. Maar zat daar toen al wat achter, denk je?
Nou, jeetje, ja, ik denk als er één conclusie is die we kunnen trekken van de afgelopen maanden, is dat niemand meer kan inschatten wat er omgaat in het hoofd van Elon Musk.
Nee,
en dat mogelijk is één van de keerpunten in dit jaar, is dat Elon Musk. Kijk, je had vroeger ook wel echte fans, hè, van Elon Musk en nog wel mensen. Ja, die gaven er niet zoveel om. Of, nou, ikzelf, ik was echt niet een Elon Musk fan.
Maar eigenlijk is hij toch gewoon heel erg handig in handelen met een beetje kennis van tech.
Nou ja, dat komt nu dus langzamerhand een beetje bovenborrelen. Ik dacht gewoon van, nou ja, het is wel gewoon een goede ondernemer. En Tesla is een mooi bedrijf en dat doet wel interessante dingen. Maar ik was niet een fanboy. En nu heb je echt mensen die hem haten. En nog steeds die fanboys die tegen beter weten in toch volhouden dat hij echt geweldig is. En dat overal plan achter zit. En dat hij plays chess on 9 boards.
Ja.
Same time, maar langzaam wel denken van,
nou Ben, ik wou zeggen, jij bent wel een beetje fan van
ondernemer. Nee, ik ben zeker geen fanboy.
Oh, toch niet.
Maar ik vind je doet hem wel tekort. Want als jij lange interviews met hem beluistert, ik ken geen ene CEO die inhoudelijk op tech zo goed is. Als je over kunstmatige
echt.
Het is alleen maar poppenkast, alleen maar politiek.
Het is een consultant eigenlijk, bedoel je?
Nou ja,
hij kan heel goed lullen, maar toch de praktijk is toch echt onzin allemaal.
Alle CEO's is altijd poppenkast. En bij Elon Musk, bij een AI-day, tuurlijk. Het is allemaal. Maar gaat hij. Vind ik hem goed.
Waar hij slecht in is, is met mensen.
Ik denk, als je, ik zou eigenlijk bijna aan je willen vragen, kijk dat interview nog eens terug. Met de kennis, gewoon een van de interviews waarbij je indruk maakte. En bekijk het eens zonder een roze bril. Gewoon, zegt hij nou echt goede dingen of is het eigenlijk onzin? Want je hebt van die mensen, hè, die zeggen iets en dat je denkt, wow, diep. ChatGPT.
En dan later denk je, wacht even. Een paar weken geleden nog, met zijn presentatie van Neuralink, was hij eigenlijk ook alleen maar weer poppenkast aan het spelen. Hij zei niks echt nieuws. Alleen maar wat hij nu weer bedacht had wanneer de klinische proeven met het implementeren van chips in de hoofden van mensen moesten gebeuren.
Dat soort dingen moet je... Nee, ik heb het veel meer over als hij bij Lex Friedman zit of als hij bij Joe Rogan zit. En het gaat over vooral kunstmatige intelligentie. En bij die kunstmatige intelligentiedag schat ik het in. Ik denk van, nou, ik hoor niet vaak iemand die zoveel durft te zeggen en zoveel zegt en zo geïnteresseerd is erin. Vind ik hem goed.
Ja. Oh, maar je zou kunnen zeggen, one thing has nothing to do with the other. Hè?
Dus nee, dat precies. Een beetje, daar gaat het om.
Dus dan denk ik van, ja, je hebt mensen die kunnen hele goede boeken schrijven.
Helemaal eens.
Ja, terug naar Twitter, want hij kocht aandelen, kreeg een plek in het bestuur aangeboden, wilde die toch niet, deed vervolgens een heel bot op Twitter, wilde daar weer onderuit. Was dit nou allemaal strategie of doet die man maar wat?
Nou, kijk, dat is dus het leuke. Hè? Dus het, heel lang, je hebt denk ik, in het begin dacht iedereen strategie.
Ja.
En dan langzamerhand vallen mensen af met, wacht eens even, dit is gewoon onzin.
Ja.
En daar worden er nu steeds meer van. En dan heb je een klein groepje, een soort Asterix en Obelix, die als laatste stand houden en zeggen, nee, het is echt strategie, hij is echt intelligent, het is allemaal slim. Maar ja, als je toch de laatste weken volgt, dan denk je, die kerel is gewoon geschrift.
Nee.
Dat is gewoon, het slaat allemaal echt nergens
meer op. Maar dat denk ik dus ook gewoon.
Maar bij de gaat vol in de conspiracy theories.
Ja, gaat helemaal.
Hij zegt in één, gewoon drie tweets achter elkaar, zegt hij, ik heb deze account gewitst, want die doxt en dat mag niet op Twitter.
Ja.
En de volgende tweet is, wie weet wie deze persoon is, want die heeft mijn auto aangereden, wat achteraf niet zo blijkt te zijn. En nu is zijn eigen... Ja. Weet je, zoveel tegenstrijdigheden.
Maar ook de hele manier hoe die met... Ook,
en dat ben je gewend van Trump, hè, die zich in dezelfde zin
tegenspreekt. Maar ook nog maar een paar weken geleden die hele rel met Apple over, wisten jullie van die commissie? Natuurlijk wist hij ervan, maar hij slingert het op Twitter. Gaat de volgende dag langs bij Tim Cook, alles weer koek en ei, haha. En dan horen we er niks meer over.
Ja, maar jongens, hij zei helemaal in het begin... Bij dat zei hij in een interview toen hij het net had gekocht of net daarvoor, zei hij over freedom of speech, weet je, open platform, het dorpsplein. Dan weet je gelijk al, dan snap je niets van social media. En toen was het, denk ik, gelijk al helder van, dit wordt een fiasco. Want als je dat echt denkt, dan ben je gelijk weg.
Nee, maar de vraag is dus misschien ook meer, wilde Musk, misschien al bij dat zaadje terug aan het begin van het jaar, toen hij die onschuldig ogende tweet over een eigen social media netwerk, deed hij dat als tech-ondernemer? Of deed hij dat vanuit de persoonlijke ideologie van, goh, ik wil eigenlijk gewoon een plek waar ik alles kan roepen wat ik wil, alleen anders zoals ik dat voor me zie?
Nou, ik sprak ooit een bankier en en ik vroeg hem over beleggen iets. En toen zei hij, het is ontzettend moeilijk om een goede bankier te vinden, want je hebt slechte bankiers die een tijdje geluk hebben, en je hebt goede bankiers die een tijdje pech hebben. En daar moest ik aan denken bij Elon Musk. Dus ik denk nu, is hij gewoon een slechte bankier die een paar keer geluk heeft gehad? En spectaculair veel geluk, hè? Want je de rijkste man ter wereld een tijdje. Ja, tot hij alles weer weg heeft.
Ja, ja, ja.
Dus, maar zou het dat kunnen zijn? Hè? Dat hij gewoon toevallig... Hè, er komen nu verhalen boven dat bij Tesla er een hele strategie is om hem wel een soort het idee te geven dat hij zijn zin krijgt, maar ondertussen altijd niet te doen wat hij zegt. Dat er hele teams bezig zijn met hem een soort voor de gek houden, dat hij de bank eigenlijk saboteren. Ja,
maar
die rapporten
komen
er allemaal boven. En het langzamerhand, kijk, hij twitterde altijd, al zei altijd al best gekke dingen, maar nu gaat hij echt los. En het lijkt wel alsof zijn ware aard nu naar boven komt.
Nou ja, plus het feit dat hij was in Qatar, is daar gefotografeerd in gesprek met investeerders die hem hebben geholpen Twitter te kopen. Ja. Om vervolgens een poll over, moet ik een CEO aannemen? Dan worden er allerlei draadjes tussen de lijntjes getrokken van, het is onder invloed van de mede-investeerders. Nog meer analisten die zeggen van, dit is eigenlijk allemaal voor bedacht plan en hij is al lang op zoek naar een nieuwe CEO.
Ja.
Het wordt ook wel heel erg murky waters. Misschien dat hij zelf ook op de hoogte is van die plannen.
Je zei eerder al, het is een soort soap. Het is ook een soort soap.
Ja, en iedereen is Thrones.
Alles.
Maar jongens, volgens mij is de analyse veel simpeler. Zodra het over science gaat, dus een raket naar Mars, een auto, science. En dan houden ze mensen weg. En dat is, weet je, maar dat is bij heel veel CEO's zo. Hij heeft toch die mensen neergezet. Hij heeft dat toch opgezet. En dat heeft hij best redelijk gedaan, SpaceX en Tesla.
Ja, maar oké, heel kort, heel cynisch gezegd zou je kunnen zeggen, Tesla is vooral omdat een heleboel overheden meer elektrische auto's wilden en SpaceX zijn allemaal waardevolle contracten van de Amerikaanse overheid.
Goed aangevoeld, juiste moment.
Ja, oké, handige handelaar.
Handige handelaar, prima gedaan. En oké.
Ja.
Maar nu het menselijk wordt, als de geesteswetenschappen komt, dan draait hij dus helemaal door. Juist. Nou, hij zegt zelf dat hij asperge heeft. Dus nou ja, ik kan me voorstellen, menselijke vlak, hij draait helemaal door, way off. En dat was het jaar van 2022. En dan neemt hij dus die andere bedrijven, vooral Tesla, nu gewoon in mee.
Ja, ja nee, dat zou kunnen. Ja.
Dat is wat ik denk.
Dus dan is de volgende vraag, is het nou eigenlijk zielig? Of moeten we eigenlijk medelijden hebben
nee,
met hem?
Wel, nee, nee? Joh. Nee, dat soort gasten, prima. Maar ja, dat is...
Nou ja, maar als je zegt, kijk, hij heeft eigenlijk asperge. En
dat zegt hij zelf, hè?
Ja, dat is een soort handicap. En
we moeten hem helpen.
Ja, moeten we eigenlijk helpen, ja, weet je. Nou begin ik een beetje te schamen dat ik hem uit zit te lachen. Ik denk, het is gewoon een handicap. Dit is gewoon een gehandicapte aan te lachen hier. Dat kan toch niet?
Eén vraag over Musk en dat is dan gelijk een bruggetje naar Twitter als Twitter. Gaat hij nou echt een nieuwe CEO aanwijzen, denk je?
Ja, nou ja, je weet niks bij hem. Nee. Dat is onmogelijk.
Het enige wat we zeker weten, dat we niks weten over Musk.
Het enige patroon is dat toen hij begon, heeft hij meteen in een rechtszaal ergens, heeft hij gezegd, openlijk, ik ga dit maximaal 6 maanden doen. Dus mensen die zeggen, het is een complot, hij was al op zoek naar een CEO. Ja, dat heeft hij al.
Ja, nee, dat zeg ik. Het is geen nieuws, alleen hij haalt het nog een
precies,
keer.
Ja. Ja. Dus dat is weer grappig. Maar goed, die poll impliceerde natuurlijk. Hè, want dat is hoe hij tot nu toe doet. Zo, ik doe een poll. En dan onderneem ik meteen actie. En hij deed deze poll, die sloot af. En toen zei hij een hele tijd niks. En toen kwam hij met dit flutantwoord. Zo van, ik ga
vervangen van Tesla.
Als ik iemand kan vinden die gek genoeg is om de job te doen. Dat je denkt, dan ben je niet echt serieus.
Korte doorvraag. Wat voor CEO zou daar moeten kunnen willen komen?
Ja, het is de vraag of het uitmaakt. Want het is zijn bedrijf.
Ja, daarom.
Dus ja, als het een soort puppet wordt, die uiteindelijk neemt hij toch het besluit. Dus het wordt verdomd lastig.
Ja.
Ik denk eigenlijk de beste koers is als het allemaal nog even ietsje verder instort. Nou, Tesla gaat al verder.
Mm-hmm.
En het is bijna pijnlijk om te zeggen, maar dat het echt zo misgaat dat hij er gewoon uit moet.
Ja.
Dus dat het misschien toch inderdaad failliet en een doorstart en dan een onafhankelijke CEO. Ik denk eigenlijk dat dat de enige redding is.
Voor Twitter?
Voor Twitter, ja.
Zo.
Maar zolang hij er toch achter zit, kan wel een CEO aanstellen. Maar ja, weet je, hij gaat toch... We weten nu hoe manicaal, ongestructureerd hij stuurt.
Nee, natuurlijk.
Je ziet daar niet zo goed van komen.
Maar hij is ook zo druk dat hij maar een paar beslissingen neemt. En als je gewoon een echte autoriteit hebt die wel de geesteswetenschappen een beetje aan kan voelen. Ja. Nou, dan lijkt me dat best
tot
wel prima.
Nu toe heeft hij zeg maar iedereen bij Twitter die ook maar iets... Dat is zo'n mooi verhaal dat hij op een gegeven moment een grap maakt met Twitter personeel erbij.
Mm.
En dan zegt hij, is dit een leuke grap? Want dan tweet ik hem. En dan is de zaal een beetje zo van, misschien. Terwijl het is echt een hele slechte grap. En dan is één man die zegt, nee, dat is echt geen goede grap. En die is dan ook dagen later fired.
Ja, dat is veel zeggen. Dus
iedereen die ook maar... als iedereen die ook maar één vinger opsteekt of een klein beetje tegengas, die is er gewoon hop, meteen uit.
Ongelooflijk.
Dus wat is dan de kans dat hij een CEO gaat aannemen met autoriteit die tegen hem gaat zeggen, nee, dat doen we niet.
Helder. Maar goed, je hebt net al geargumenteerd dat Twitter misschien zelf zover kan afglijden tot aan faillissement onder Musk. Maar... Twitter at face value, hè? Hoe gaat het nu verder? Wordt het echt gewoon een soort through social and parlor, maar dan met een wat groter publiek? Gaan we die kant nu op? Langzaam maar zeker?
Nou, er zijn twee scenario's volgens mij. Mastodon is flink aan het groeien. Je post, je hebt nog een paar alternatieven. Iedereen is dat aan het checken.
Okay.
Overal een account maken, overal een beetje proberen.
Lekker kansen spreiden.
Ja. En het wordt steeds erger. Dus iedere keer als hij iets doet, zie je een soort piek in de statistieken van Mastodon met weer 1 miljoen gebruikers erbij.
Ja.
En soms, het is altijd moeilijk voor te stellen dat het ene iets anders vervangt. Hè? Dus ik weet nog dat MySpace had 300 miljoen gebruikers. En toen lanceerde Hives. En ik weet nog dat ik dacht, kansloos. Weet je wel, ga je dan met Hives? Maar goed, een jaar later was MySpace bestond niet meer. En toen kwam Facebook enzovoort. The rest is history.
Ja.
Dus op het moment dat één partij supergroot is, kun je bijna niet voorstellen dat ze vervangen worden door een ander. Totdat het opeens zover is.
Ja.
Dus dat is één scenario. Mastodon groot worden.
Tweede scenario?
Tweede scenario is wat ik schets. Hè, Musk moet 1 miljard aan rente afrekenen per jaar. Hè, voor het geld wat hij heeft geleend. En in het beste jaar van Twitter maakte ze 1 miljard winst. Maar dat was ook omdat ze een bedrijf hadden verkocht voor 800 miljoen. Of iets.
Ja.
En heeft net alle adverteerders weggejaagd. Dus...
Ja. En Twitter Blue loopt nog niet echt op zijn zachtste zegt.
Bepaald niet. Nee. Dus de kans dat hij echt in financiële problemen komt en Twitter een soort faillissement doorgaat en dat dan zijn aandeelhouders hem daaruit gooien, terugsturen naar Tesla, waarschijnlijk is iedereen daar blij mee. Misschien behalve de tech.
Ja, dat is dan meer, weet je.
En dat Twitter dan weer een soort doorstap maakt. Ja. Maar zonder hem, dat lijkt me echt de enige oplossing.
Je noemde hem net al, en dan gaan we daarop door. Facebook, of eigenlijk Meta, sinds vorig jaar alweer. Maar dat is waar we in 2022 over spraken, als we hadden over moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp. Ja. Maar ja, Meta verloor ten opzichte van begin van het jaar bijna 2/3 van de beurswaarde. Er werden 11.000 mensen ontslagen. Volgens de onlangs ook helemaal vertrokken technisch VR-chef John Carmack zijn dat nog steeds te veel mensen die er wel zitten. Wat voor organisatie is Meta eigenlijk nog? Terwijl Mark Zuckerberg wil inzetten op het metaverse om te ontkomen aan de macht van Apple en Google. Ja. Maar ondertussen de social media platforms in de fik staan.
Ja, nou ja, je zei al, dit is het leukste jaar ooit.
Ja.
Het is
het jaar. Nog wel even.
Ja, want Facebook is ook wel. Het is zo'n emotional rollercoaster om Facebook mee te maken. Want ik denk tot een jaar geleden was het toch een beetje de pispot van de industrie. Hè? Dat Facebook met zijn spionage en beïnvloeding.
Zielig.
Maar ook dat je opeens denkt, goh, die Zuckerberg is eigenlijk nog niet zo'n hele slechte baas van het sociaal netwerk.
Naast Elon Musk.
Als je dat vergelijkt met Elon Musk. Een kerel heeft zijn shit voor elkaar.
Ja, maar
behalve dat hij dus inzet met miljarden op de metaverse. Maar alles wat we zien tot nu toe is niet heel veelbelovend.
Maar Boris, dat vind je toch ook wel mooi dat hij dat doet? Dat is toch ook echt ondernemerschap?
Nou,
of weer te ver.
Is het gewoon een grote gok?
Oké, dus het doet me denken aan IBM. Hè? Dus IBM had op een gegeven moment wilden ze de PC maken. En toen hebben ze miljarden en ik geloof 5000 programmeurs of developers, engineers ergens gemaakt, gezet met wij gaan de PC maken. En dat werd natuurlijk een drama. Dus na 4 jaar vroegen ze een jonge ondernemer en zei ze: wat heb je nodig? Wat zou je nodig hebben om het wel voor elkaar te krijgen? En zei hij: 100 miljoen, 100 mensen. En een jaar lang geen verantwoordelijkheid hoeven afleggen. En toen hebben ze de IBM PC ontwikkeld. En dat is natuurlijk een enorm succes geworden.
Ja, oké, maar dit is dus eigenlijk een total reset.
Als ik Facebook hoor, ze hebben miljarden en duizenden mensen op Meta.
Ja.
Op de metaverse. Dan denk ik, right, we weten toch van de geschiedenis dat dat niet de manier is om iets innovatiefs te bouwen.
Ja.
Iets innovatiefs bouwen maak je met een klein team. Wat eat their own dog food. Weinig verantwoording afleggen. Daarom zijn start-ups, want die hebben nog niet veel verantwoording af te leggen. Ja. Want die zitten niet in een groot bedrijf. Maak je een succes.
De grap vind ik overigens dat wat jij nu beschrijft bijna appelleert aan het idee van Musk die Twitter koopt, een hoop mensen eruit jast, want zichzelf als die jonge gast ziet met geen verantwoording en al het geld. Ja, dus wat dat betreft snap ik hem.
Ja.
Maar Zuckerberg heeft feitelijk alleen heerschappij. 60% van stemrecht binnen Meta. Zal waarschijnlijk nooit opstappen. Of toch wel. En is er een scenario denkbaar waarin Meta precies het voorbeeld van IBM moet gaan volgen? En is dat hun enige?
Nou, maar dat zijn twee verschillende discussies. Hè? Dus of Zuckerberg goed is voor Facebook. Ja, het is bijna. De discussie is niet eens waard om te hebben, want het is gewoon zijn bedrijf. 65% van de.
Nee, dat snap ik. Ja, dus gaat het schip met het kapitein samen ten onder.
Ja, die kans is groter, denk ik, dan dat hij weggaat. Ja.
Ben? Ja. Nee, jij zit heel erg te schudden.
Eén. Hij stopt dus afgelopen jaar 15 miljard in de metaverse. Nou, precies. Dat is zoveel geld. Hij kan 20 teams met 100 miljoen of een miljard met 100 man maximaal een jaar lang geen verantwoordelijkheid kan hij neerzetten. Wat? Hij kan 40 van die teams neerzetten. En dat zou echt gebeuren. We weten die hele structuur niet.
Nee.
Ja,
nee, want zo werkt het bij grote bedrijven.
Maar dan zeg jij dus
veel zwaartekracht.
Maar dan zeg jij dus omdat de manier van organiseren veroorzaakt dus dat het niet snel genoeg gaat met de metaverse. Nou, dat is voor mij helemaal niet zo. Het is gewoon de technologie is er nog niet. De manier van hoe mensen ermee omgaan is er nog niet. Het is gewoon nog niet goed genoeg.
Eigenlijk.
Ik zeg gewoon, de timing is er niet. Dus ik zou rustiger bouwen. Net, weet je wel, 5 jaar, 10 jaar nemen.
Maar je kan ook argumenteren dat hij het een beetje
tijd
als
heeft
een.
Hij ook niet. Hè?
Nee, maar
waarom niet?
Nee, hij heeft het natuurlijk ook als een afleidingsmanoeuvre gebruikt. Hè? Facebook was te besmeurd met schandalen.
Dat vind ik een goeie, Joe.
Plus, hij zag de opkomst, gaan we zo even van TikTok. Van, oh shit, we moeten laten zien dat we ook innovatief bezig zijn. Ja. Er zijn ondertussen aandeelhouders die tevreden gesteld moeten worden. Gebeurt niet, tegenovergestelde gebeurt. Maar het is te argumenteren. En dan nog die macht van Apple en Google, waar die vanaf wil als het gaat om advertentiemarkt. Dus wat dat betreft is ook te argumenteren waarom die het metaverse wil bouwen.
En waarom die zo'n haast heeft.
Ja, dus maar inderdaad, het gaat helemaal mis.
Nou, het gaat nog niet goed in ieder geval.
Nou, ja,
dus, dus helemaal mis. Ja, nee, het was zo'n grappig verhaal dat ze op een gegeven moment zeiden, iedereen binnen Facebook moet die applicatie gebruiken minstens 1 uur per week.
Ja, ja, dat gebeurde niet.
Right, dat is hoe je innovatie aan de macht brengt inderdaad.
Nee,
om mensen te dwingen. En dan nog lukt het niet. Ook niet de mensen binnen het bedrijf.
Nog heel kort over Facebook, want er zijn ook mensen, analisten, die zeggen, Meta moet een pivot doen. Ze moeten nu met een Twitter-alternatief komen.
Ja, nou ja, dat zei ze ook over Google. Ja. Iemand zei, als Google nu een soort schil over Mastodon zou bouwen, maar dan gewoon vanaf
weer een Orkut.
Google. Ja, eigenlijk wel.
Of Google Plus. Of...
Moet je dat even uitleggen. Orkut was een van de eerste sociale netwerken.
Ja, nee, weet ik.
Gemaakt door een Turkse jongen die Orkut heette van de achternaam.
Ja. En later kreeg ik Google Plus, werd net zo'n succes.
Google Plus, ook dramatisch.
Dus,
ja.
Nee, maar oké, okay, maar kan Facebook nog zoiets doen? Of zeg je
of Google?
Ja, of Google. Of Microsoft misschien wel.
Nou ja, kijk, in de chaos. Chaos is inspirerend. Hè? Chaos zorgt voor kansen. En er is nu chaos. Dus ik denk, als een jaar geleden Facebook had gezegd, oh, wij komen met een Twitter-kloon, dan had iedereen zijn weg lag.
Ja.
Op dit moment, denk ik.
Ik wil een paar elementen noemen. Ik vind dat element van TikTok afgelopen jaar, algoritmische timeline, gaat gelijk heel goed. En we moeten de social graph niet onderschatten. Want nu Twitter zegt van, je mag niet, weet je, zeg maar, doorlinken. Kijk, met Mastodon, Joe, heb je ook, weet je, dat je heel snel jouw Twitter volgers en dan kan je linken. Als er nu, als Google dat doet, weet je wel, ja, dan gaat niemand toestaan dat je in één keer jouw volgers natuurlijk op jouw nieuwe Google kloont.
Importeert.
Nee, want dat zullen ze, want ze zijn dan veel te bang.
Ja.
Dus daarom lijkt het me moeilijk. Maar ik vind TikTok altijd het tegenvoorbeeld dat je dus wel in één keer nieuw social media
hebt. Daarom. Ja. Dit jaar hebben we ook, letterlijk een half jaar geleden, hebben we dit gesprek met jou hier ook gevoerd, Boris. Over TikTok was er dus aanhalingstekens opeens. En we werden er een beetje bang van. Sterker nog, de Amerikaanse overheid wordt er heel erg bang van. Werd druk aan wetgeving om het in ieder geval te verbieden op overheidstoestellen. Dat lijkt langzaam maar zeker ook een beetje naar ons toe over te waaien. Gaat dat doorzetten en rem zetten op de opkomst van TikTok en als angstkekener van de westerse techplatforms?
Oh, ik zou het graag willen voorspellen, maar het is in ieder geval.
Heb je gedaan,
Dus net deze week weer uitgelekt dat er waren een aantal journalisten en die deden onderzoek naar is TikTok nou aan het spioneren?
En die werden zelf bespioneerd.
En die hadden een paar bronnen binnen TikTok en nu blijkt dat andere mensen binnen TikTok dus via IP-adressen die journalisten zijn gaan volgen en iedereen binnen TikTok en dat die resultaten over elkaar leggen om te kijken of die misschien op dezelfde plek waren.
Ja.
Dus met andere, het is een soort hilarisch, ook weer Trumpiaans eigenlijk. Dat je zegt, jij beschuldigt mij van spionage. In dat geval ga ik jou bespioneren, want dat is niet zo. Weet je, dat je denkt, hè, wat?
Ja, met de vinger wijzen terwijl je zelf schuldig bent.
Ongelooflijk, ja. Dus TikTok, zeg maar, alle zorgen die tot nu toe worden geuit lijken wel terecht. De vraag is, de mensen die zich zorgen maken, hebben die voldoende invloed op de mensen die er zo enthousiast over zijn?
Ja.
Om te zorgen dat het een beetje beperkt wordt. En het is echt verslavend. Ik heb dochters en ik heb het ook wel eens met hun over gehad. En ze lachen dat een beetje weg. En zeggen papa maakt zich zorgen. Maar goed, ik zit gewoon filmpjes te kijken, laat me met rust. Dus dat is echt wel moeilijk. Tenzij het dus van staatswegen gaat blokkeren. Maar hoe ga je dat doen? Wil je in een maatschappij leven waarin de regering zegt wat je wel en niet mag gebruiken?
Nee, ook maar een beetje, soms moet de regering toch ook vertellen wat wel niet goed voor ons is. Als we allemaal altijd aan de zuip en gokken en roken zouden zijn, zou het ook niet goed gaan.
Nee, maar maar ze gaan ook niet verder dan een label op een sigaret.
Nee, maar goed, als TikTok en digitale crack en spionage gevoeligheid teweeg brengt. Dus.
Nou ja, dus verbieden op telefoons van medewerkers. En
dat is logisch.
Dat is dan een eerste stap. En misschien dat het zo een beetje doordruppelt. Maar het is volgens mij verdomd lastig om zo'n fenomeen tegen te houden.
Nou ja, daar moeten we het nu even mee doen. Ik ben overigens heel blij, nog wel kort zeggen, dat jij zelf over Mastodon begint. Want ik begin ook altijd graag over Mastodon. En Ben lacht dan een beetje schamper.
Ja.
Maar ik voorspel nog even tot slot dat Mastodon momentum vasthoudt en in 2023 hard gaat groeien.
Zonder algoritmische timeline ga je het nooit redden. Dat
heel
is
kort,
mijn
Boris,
voorspelling.
Heel kort, wat gaat Mastodon doen volgend jaar?
Mastodon, ik denk, ik heb ook.
Gaat het worden?
Ik denk het wel. Met side note, dat het is heel afhankelijk van wat Twitter gaat doen.
Ja. Dat zou ik ook zeggen.
Ja, dus toen Twitter zei, je mag niet meer naar Mastodon linken, toen dacht ik, wat is dit voor een onzin? Weet je, hoe kun je nou, dit zou het meest open netwerk worden. En wat je gaat doen is beginnen met wat je allemaal niet meer zeggen. Dat is wel bizar.
Ja, dus, voor overheidje spelen.
Ja, dus ik vraag me af wat er gaat gebeuren. Weet je, hoe bizarder Elon Musk nog wordt de komende maanden. Want ieder stapje bizarheid wat hij toevoegt, gaan er meer mensen toch naar een alternatief. En op dit moment is dat Mastodon.
Ja, nou, daar moeten we het voor nu mee doen. Maar er blijft ongetwijfeld genoeg om over terug te blikken aan het eind van volgend jaar. Voor nu dank ik je, Boris Veldhuis van Zandt, ondernemer, oprichter van de Next Web en tech-expert. Straks bespreken we ook de hoofdlijnen van 2022 op het gebied van cryptovaluta. Want ook daar gebeurt een hoop met gevolgen voor ons allemaal. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. 2022 was ook voor de cryptowereld een bijzonder jaar. Want alles wat fout kon gaan, leek ook fout te gaan. Wat is er nog over van de decentrale belofte van crypto? En welke positieve ontwikkelingen nemen we misschien toch mee richting het nieuwe jaar? Dat vragen we aan Bert Slachter, crypto-expert en analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Welkom Bert, goed dat je bent.
Dankjewel.
Hi. Even heel simpel, is dit het slechtste jaar voor crypto sinds de opkomst van het fenomeen?
Nou, dat zou je wel zeggen. Hè? Ja? Het voelde in ieder geval wel zo. Nou, als je puur kijkt naar de koersen, dan is dat niet het geval. Hè. 2017 was voor de bitcoiner bijvoorbeeld een groter verlies in procenten van zijn portefeuille bijvoorbeeld. Maar in die 4 jaar tijd is de markt ook heel veel groter geworden. Hè. We zijn van, laten we zeggen, tientallen miljoenen mensen wereldwijd die crypto bezitten naar honderden miljoenen gegaan. En er zijn dus ook veel meer mensen hierdoor geraakt. Ja. Hè, door wat er dit jaar gebeurd is.
Bert, waarom begin je met de koers?
Ja, dat is toch waar iedereen het over heeft.
Ja, maar dat moet je juist niet doen.
Als
moet
je het FD vanaf overslaat, dan gaat het over
ja, maar
de
ik
koersen.
Snap wel wat Ben zegt. Want het gaat dan juist voor iemand zoals jij, die volgens mij best wel ook achter crypto staat vanwege bepaalde ideologie die erachter schuilt, waar we het heel uitgebreid over moeten hebben ook. Zou je ook kunnen zeggen. Nou ja, op zich, brede adoptie, weet je wel, meer mensen die crypto's bezitten, is dus ook een belangrijke waarde.
Dat is iets wat er in die 4 jaar gebeurd is. Ja. Hè? En er zijn dus heel veel mensen dit jaar die bezittingen hebben en zeggen van nou, tjoh, ik ben hierdoor geraakt, hè, of het doet iets met me. Kijk, als je kijkt naar de impact op de wereld, was het misschien wel een heel goed jaar.
Is er iets te zeggen in aantal over hoeveel meer mensen in 2022 ook in crypto-assets zijn gegaan?
Dat weet ik niet. Nee. Dat wordt dan volgend jaar wel weer wat over gezegd.
Ja.
Maar grofweg zien we de laatste tijd dat het elke 3-4 jaar keer 10 gaat, het aantal mensen. Nee, dat gaat heel erg rap.
Ja.
Maar kijk, ik vind het wel terecht goed, dat je dat zegt. Hè? Want laten we bijvoorbeeld even kijken naar februari dit jaar, toen die oorlog uitbrak.
Mm-hmm.
En toen zag je heel opmerkelijk dat aan beide kanten van het front de Russische burgers en de Oekraïense burgers vluchten het land uit. En allebei die kanten maakten gebruik van crypto assets om iets van waarde te kunnen meenemen. Terwijl de pinautomaten het niet deden. De online bankieren niet meer toegankelijk was. Je kunt je spullen niet in je rugzak stoppen. En het aardige is dat beide kanten van het front het ook niet konden.
Ja.
Die konden het ook niet tegenhouden van de ander.
Anders is het decentraal.
Ja, precies. Terwijl bijvoorbeeld de Amerikaanse staatsobligaties, die werden meteen bevroren. De winkelketens werden het land uitgetrapt. Enzovoort.
Ja.
En dat is natuurlijk merkwaardig. En je ziet dus eigenlijk dat even Bitcoin of Ethereum, dan heb je het over de echt gedecentraliseerde netwerken. Die zijn net zo oncensureerbaar als zuurstof of staal.
Ja.
Je kunt dat ook niet tegenhouden dat de andere kant van het front ademt.
Ja. Het zijn echte commodities.
Maar Bert, dat kon ook al in 2021. Is er nog in 2022 iets veranderd wat je denkt van nou, dat kon toen niet? Gewoon meer gebruikers dus.
Kijk, dit speelde in 2021 ook al op allerlei andere plekken in de wereld. Hè. De demonstranten in Hongkong of de oppositie in Wit-Rusland. Alleen dat waren dingen die gebeurden redelijk buiten ons blikveld.
Ja.
Alleen dit jaar hebben we het gewoon van dichtbij kunnen zien. In Rusland en Oekraïne, maar ook in Canada. Die truckers die demonstreerden.
Ja, maar ik snap je punt hoor. Je haalt belangrijke wereldveranderende gebeurtenissen aan, waarbij de waarden van crypto zich.
Ja, even in reactie op jou, hè?
Tuurlijk. Maar tegelijkertijd, je hebt het nu wel heel erg over dingen die losstaan van de twee cruciale ontwikkelingen voor crypto zelf. Daar gaan we straks op inzoomen. Maar zijn we ook een beetje langs de rand van de afgrond gescheerd? Had crypto irrelevant kunnen worden door de twee mokerslagen die het dit jaar gehad heeft?
Ja, nou ja, dat is dus. Dan kom je wel weer terug hè, bij de koers. Want die koers heeft uiteindelijk de verliezen die daar zijn ontstaan tot gevolg dat er allerlei bedrijven ook failliet zijn gegaan. En dat zijn twee facetten die heel veel pijn hebben gedaan. Hè. Dus mensen zijn veel geld verloren, bedrijven zijn kapot gegaan. Maar het aardige is dat in de tussentijd de technologie, de onderliggende technologie, geen seconde gehaperd heeft.
Okay.
En dat is natuurlijk merkwaardig. Dus de bedrijven vallen om bij bosjes, maken grote verliezen. De Sam Bankman-Fried heeft 8 miljard zoek gemaakt. Maar die blockchain heeft elk blok gewoon.
Ja. Ja, zijn de developers, hebben die het vertrouwen verloren? Dat is natuurlijk ook belangrijk.
Geen sprake van.
Niks.
Nee.
Zijn er in de onderliggende technologie nieuwe ontwikkelingen 2022 die extra waarde toevoegen. Niet financiële waarde, niet crypto poppenkast, maar echte waarde in de technologie. Of is dat tegengevallen?
Nee, ja, heel veel van dat soort ontwikkelingen die zijn niet heel makkelijk aan een maand toe te wijzen. Dat zijn ontwikkelingen die jaren duren.
Nee, maar we hebben het over het jaar 2022.
Ja, ik denk bijvoorbeeld dat dit jaar het Lightning-netwerk, dus razendsnelle betalingen, dus dat je in een seconde 24/7 geld naar de andere kant van de wereld kon sturen voor een fractie van een cent. En dat is totaal anders dan 5 jaar geleden. Toen kwamen we erachter dat een bitcoinbetaling, dat duurt een half uur en het is hartstikke duur, het is hartstikke onhandig. Dat is niet meer zo.
Nee.
En dat hebben we eigenlijk dit jaar.
Dan is het eigenlijk een topjaar geweest.
Technologisch gezien.
Technologisch gezien is het een heel goed jaar geweest.
Nog één ding dan over technologisch gesproken. Want over dingen waar we toch een beetje afscheid van hebben genomen gesproken. NFT's zijn bijzonder uit het voetlicht geraakt. Nadat ze juist vorig jaar, 2021... heel erg op de voorgrond kwamen. Out of nowhere, zou ik willen zeggen. Ja. Toevallig, een jaar geleden was je ook bij ons om voorspellingen te doen over 2022. Toen zei je al, die collectie, zoals de Bored Apes, dat gaat een beetje uitdoven. Daar heb je gelijk in gekregen, denk ik, Bert. Nee, dat zou je zelf zeggen.
Ja, nee, dat klopt. Kijk, in elke boelmarkt wordt nieuwe innovatie zichtbaar. In de vorm van allerlei experimenten.
Ja.
Overigens niet alleen bij crypto, maar bij alle technologie. Hè? Als het goed gaat, dan komen er eens allemaal dingen. Die vinden we dan. Kijk maar nu naar die AI, hè? ChatGPT. Hartstikke vet. En lightning betalingen, decentralized finance, NFT's. Het zijn allemaal dingen. Maar vaak lopen die experimenten in zo'n boelmarkt een beetje uit de hand. Dan bij NFT's bijvoorbeeld, en dan krijg je een paar zinvolle en waardevolle proefjes. Waarvan we allemaal zeggen, hey, wat vet, wat leuk. Daar kun je allemaal dingen mee over 10 jaar. Maar ook totale gekte en ongekende oplichterij. En dat zag je ook. Maar dat is eigenlijk 99%. En dat gaat weg. Dat, ik denk ook dat komt in die vorm niet meer terug.
Nee, we gaan niet meer van die ellendige collecties krijgen.
Nou ja,
misschien Trump, het laatste maand in deze
wereld.
Niet meer die ellendige collecties. Want dat hebben we allemaal wel gezien, dat niet werkt. Maar collecties, een collectie NFT's die samenvalt met een collectie mensen die samenwerken, daar zit best wel interessant.
Ja, maar geef even goede voorbeelden.
Ik wou zeggen, wat is er voor nodig om te zorgen dat het ook gaat gebeuren? Want op het moment is de term NFT's eigenlijk al besmet geraakt, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar dat is een kwestie van tijd. Kijk, een NFT is gewoon een digitale bezitting die niet uitwisselbaar is. Hè,
dat snap ik, maar wanneer zuchten we niet meer bij de term NFT en zeggen we, dat is een goede toepassing?
Ja, op het moment dat je het gebruikt en dan zegt iemand, weet je eigenlijk dat je een NFT gebruikt? Huh? Oh.
Ja, oké, dus, maar we gaan de term niet meer gebruiken, maar de functionaliteit wel.
Ja,
maar
dus bijvoorbeeld een DAO, dus dat een groep mensen samen met elkaar een organisatie vormt.
Ja.
En dat de sleutel tot het deelnemen van zo'n organisatie misschien een NFT is, bijvoorbeeld. Hè, dat zou kunnen. Dat zou zoiets zou kunnen. Ja.
Even die 1%, wat is dan wat jij zegt? Want 99% is allemaal onzin bij die NFT's. Maar 1% zullen we over 10 jaar nog. Wat zie jij nu? Wat is die 1%?
Nou, interessante dingen zijn bijvoorbeeld dus dat een creatief werk een NFT is. Die kan worden overgedragen. En dat je daarbij ook inkomstenstromen automatisch kunt verdelen.
Ja,
dat soort zaken. En dat is allemaal, dat moet nog heel veel. Moet allemaal juridische zaken geregeld worden. En er moeten nog dingen in het protocol geregeld worden. Dus dat is er morgen en volgend jaar niet. Maar het was wel zoiets dat iedereen dacht, dat is interessant. Dat kan iets oplossen.
Ja, je noemde DAO al, dat nemen we toch ook niet meer serieus?
Zou ik niet zeggen.
Ja, maar daarom zit je hier om dat wel serieus moeten nemen.
Oké, laat ik het anders zeggen. Gaat dit in 2023 al gebeuren, Bert? Of moeten we langer geduld hebben?
Langer, ja. Dus dit is echt die typische hype cycle van Gartner. Hè? Dus iets is wordt totaal overschat. Een complete hype en gekte euforie. En daarna klettert het in. Dan krijg je die trough of disillusion. Mensen van dit kan niks. Het stelt helemaal geen reet voor. En na 5 of 10 jaar kijken we terug. Dat was dat. En nu is het functioneel geworden. Nu hebben we er iets aan.
Okay. Maar even DAO's nog.
Heel kort,
ja.
Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk al heel lang dat groepen mensen met elkaar samenwerken op basis van vrijwilligheid. Hè, open source software.
Maar is in 2022 is ook een beetje besmet woord DAO. Denk ik, het zal wel, jongens, succes.
Nee,
maar is het onterecht wellicht?
Ja, ik denk dat er dus allerlei voorbeelden zijn. Nou ja, neem bijvoorbeeld de DeFi-protocollen waarin samengewerkt wordt. Hè, dus de Uniswap en de...
Nou, en ik moet ook zeggen dat het, als iemand die heel erg met de gamesindustrie bezig is, ik daar ook wel meritus zie. Dat er een bepaalde vorm van democratie inspraak is voor mensen die stakeholders zijn bij een gameontwikkelproject. Ja, dus op papier
efficiënter en transparanter regelen van een gezamenlijke onderneming. Alleen kijk, wat bij de DAO's weer is misgegaan, is dat iedereen dacht van hartstikke, dit is veel, veel beter dan allerlei suffe ouderwetse vormen van organiseren. Alleen als je je organiseert en je zo gedraagt, dan ben je een organisatie. En dan ben je juridisch ook gewoon met elkaar aansprakelijk voor wat je doet.
Ja,
en dus
ja.
daar zijn nog allerlei dingen die we daarin nu merken, dat we daar even iets te kort door de bocht gegaan zijn.
Ja.
Maar het slimmer regelen van samenwerken, dat is helemaal niet verkeerd.
We gaan eventjes naar de eerste klap, zou ik willen zeggen. De crypto-winter, die in het voorjaar, of eigenlijk het einde van het voorjaar 2022, een beetje tot stand kwam. Waar vielen de eerste domino-stenen? Nou, was dat Terra Luna of zijn al meer factoren aan te wijzen?
Ja, denk het. Ik denk Terra Luna was de eerste echte domino-steen. Er zat wel al een hoop instabiliteit onder, eigenlijk twee dingen. De koers was toen al aan het dalen. Dat heeft ook te maken met de macro-economische omstandigheden. Dus geld wordt duurder. Mm-hmm. En dat heeft te maken met het verhogen van de rente door de Amerikaanse centrale bank. Die zei, joh, is hij eerst voor de inflatie, dat waait wel over. En later, oh nee, shit, toch niet. En nu moeten we ingrijpen. Deze ongekend agressief. Waardoor ook ongekend snel eigenlijk alle levensaders dichtslipten van de economie. En dat heeft ook effect tegen aandelen, ook op crypto. Dus ja. dat een beetje, die grond was al een beetje drassig. Nou, toen kletterde Luna in elkaar en toen als een dominoveld allerlei andere bedrijven.
Ja, in hoeverre kun je dat vergelijken, juist ook als je de overheden aanhaalt met de mondiale financiële situatie 2008? Ook de rol van grote bedrijven hierin is misschien iets voor later dit jaar, hoor. Maar kun je dat echt vergelijken of hebben we dit jaar echt een heel andere verloop meegemaakt?
Nee, ik denk, er zitten wel zeker wel parallellen in. Ik denk, het lijkt wel dat in crypto worden dezelfde fouten opnieuw gemaakt, maar dan op een net andere manier, net een ander jasje.
Mm-hmm.
Je zag opnieuw nu verwevenheid tussen bedrijven, wat we in 2008 ook zagen. Ondoorzichtigheid, dat je niet precies weet wie nou aan wie blootstelling heeft. Hè. Waar zitten nou de risico's? Wie leent van wie? Wie kun je nog vertrouwen? Dat was ook in 2008 een vraag. En wie is er nog betrouwbaar? Dat was het punt dat banken niet meer aan elkaar uitleenden, maar dat ze allemaal naar de Fed gingen, naar de centrale bank, om het daar dan maar te fixen. Want wie kun je nog vertrouwen? Wie bestaat er morgen nog? Die vraag, nou, dat zag je natuurlijk in crypto ook dit jaar.
Hoe is het de maand daarna gegaan? Want we komen zo meteen bij de tweede grote klap uit, maar dat is nog redelijk vers in het geheugen. Hoe ging het in de zomer en begin van het najaar verder?
Ja, dus begin mei viel Terra Luna om. En er waren best wel wat bedrijven die Terra hadden gebruikt om daar hun de stablecoin van Terra, zeg maar, daar rente op te krijgen, die natuurlijk veel te hoog was en sloeg nergens, weten we nu, maar die dus een gat en een scheur in hun broek hadden. En dat was Celsius, hè, zijn bekende naam, Three Arrows Capital, BlockFi, hebben ze allemaal zien langskomen. Dat druppelde zo een beetje binnen. Hè. Dus begin juni was het Celsius. En dan in de zomer zag je de een na de ander. Nou, dat ging dan eerst van, nou, we hebben wat liquiditeitsproblemen, en dan later worden we misschien overgenomen en dan gaan we eraan herstructureren. Ja, zo gaat dat.
Dus het is gewoon een beetje voortgekabbeld, de misère, een beetje omhoog, een beetje omlaag. Maar er gebeurde eigenlijk lange tijd niks.
Ja, de koers was ook redelijk stabiel tussen, laten we zeggen, half juni en
oktober.
Oktober.
Ja, nou, dan de drie letters die het nieuws hebben gedomineerd de afgelopen drie maanden.
Ja, wie kent hem niet?
FTX of SBF.
Ik wou dit zeggen.
Ja, want ik denk dat we ze allebei, nou, FTX wat meer dan mainstream, SBF voor ingewijden.
Ja, SBF.
Het instorten van FTX, hè, was natuurlijk al een rare gewaarwording op zich, als je de verwevenheid met Binance zag op dat moment. Maar is dat nou ook een gevolg geweest van de zomer? Was dit niet gebeurd als we al de crypto-winter aan de broek hadden gehad eerder dit jaar?
Ja, dat zou kunnen. Kijk, primair, hè, is het instorten van FTX het gevolg van de volslagen gestoorde acties van een van de grootste fraudeurs die we ooit gekend hebben.
SBF.
Sam Bankman-Fried.
Ja.
En het zou wel kunnen dat als al die dingen er niet aan vooraf gegaan waren, dat die enorme achterlijke fraude niet aan het licht was gekomen. En dus de oorzaak van wat we van de problemen, namelijk dat er 10 miljard of zo weg is Sam Bankman-Fried. Dat kan je helemaal nergens anders neerleggen dan bij die man. Maar dat het op deze manier aan het licht kwam, ja, dat is natuurlijk versneld of mogelijk gemaakt of zichtbaar geworden door.
Maar maak je het niet iets te makkelijk door gewoon één persoon nu als fraudeur aan te wijzen en niet de omgeving waar hij in zat, dat dat mogelijk dat was het, dat er geen controle was en dat mensen meededen. Ik ken iemand die was ook naar de Bahama's gegaan. Ben, er waren feestjes, die sloegen helemaal nergens op.
Ja, maar dit is het argument van de gelegenheid maakt de dief. En het, dat is waar. Ik bedoel, doordat er niet zoveel toezicht was, kon hij dit doen. Maar wat Sam Bankman-Fried heeft gedaan, is met het geld van klanten is die zelf dingen gaan doen. In de aanklacht staat nu, die nu waar die gasten van Alameda nu op hebben gezegd, wij zijn hieraan schuldig geweest. Mm-hmm. Daarvoor hebben ze een deal gesloten. Dat Alameda, dat is dat fonds, dat gebruikte Sam als zijn personal piggy bank. Als zijn eigen spaarvarkentje.
Ja, ja, ja.
Daar gingen die miljarden heen.
Dus eigenlijk een heel erg sterke equivalent met 2008. Met wat de banken toen ook deden.
Ik weet niet of er toen zulke fraude was.
Nou, nee, niet qua fraude. Maar in ieder geval dat er dingen gedaan werden met geld die je eigenlijk niet hadden moeten laten toestaan.
Ja, kijk, dus als er heel goed toezicht was geweest.
Mm-hmm.
Ja, nou, hij zat op de Bahama's. Hè, dus ja. Dan had je dit kunnen zien.
Ja.
Dan waren er controls geweest, dan waren die bestuurders, weet je, dat is waar.
Ja.
Nou, en ook zo extreem snel zoveel geld dat het allemaal kan, dat mensen daarin geloofden, weet je, dat niemand onderbuikgevoel had van, nou, dit slaat echt helemaal nergens op.
Maar ook
dat hadden ze wel, maar daar ook niet naar acteren.
Ja, maar ook in een gereguleerde wereld wordt gefraudeerd, hè?
Ja.
Dus
ja, nee, fact of life, ja, zou ik zeggen. Ja. In de nasleep van de val van FTX lijkt er nog meer problemen op te doemen. Je zou het besmettingsgevaar kunnen noemen. Gaan er nog meer grote bedrijven omvallen, ook in Nederland, die zich met crypto bezighouden?
Ja, dat weten we natuurlijk niet. Hè, want we zagen FTX ook niet echt aankomen. Mm-hmm. Hè, er waren laatste dagen van tevoren waren er wel wat signalen. Maar eigenlijk, kijk, weet je, dat is ook het grote probleem. Als gewone consument en zelfs voor heel veel crypto ingewijden was van de buitenkant niet te zien dat er met FTX iets aan de hand was. En dat geldt ook voor andere bedrijven waarvan we het nog niet weten.
Nee, dus okay.
Dat zou kunnen. Kijk, er zijn wel wat bedrijven waarvan we weten dat ze wat problemen hebben. Genesis is een grote.
Maar ik wil even een vraag tussendoor. Ik heb, als ik naar crypto de laatste jaren kijk, denk ik, ja, hier klopt, dit kan niet. Zo over, dit kan niet. Er is te veel waarde terwijl het poppenkast is. Dus logisch dat het uiteindelijk weer stabiliseert. Weet je, de hype cycle wat je zegt.
Ja.
Dan moet jij het toch ook hebben gehad.
Ja, maar dat is wat anders. Kijk, in principe, als je als bedrijf alle klantactiva 1-op-1 in de kluis hebt, dan kan het opgepompt worden naar 100 miljard en weer terug naar nul.
Ja.
Dat is vervelend voor jou als bedrijf, ja, misschien, want je hebt bepaalde mensen in dienst en investeringen.
Ja.
En dan is er op zichzelf niks aan de hand. Alleen dat was hier natuurlijk anders. Hier waren, dat gaat over die 3 Arrows Capital en Celsius, noem het allemaal maar op. Die hebben bepaalde risico's genomen die goed uitpakken als de markt stijgt. Alleen in de problemen komen als de markt krimpt.
High, ja, risk.
Dus dat moet je niet doen, ten eerste. En ten tweede, de fraude van Sam Bankman-Fried, die heeft dus niks te maken met de hype.
Nee, maar kijk, er zijn mensen die daar, die meegaan met die hype. Dus die gaan dan heel veel rente uitbetalen. Ja. Ik ken ook mensen die hebben 10 miljoen opgehaald. En die zeggen van, oké, ik zit er voor de lange termijn in. Ik ga minimaal 5 jaar erover doen om die 10 miljoen op te maken.
Ja.
Andere mensen denken van, ik maak het in een jaar op. Ik ga het oppompen en we gaan.
Ja.
Nou, er zitten relatief natuurlijk heel veel mensen die zeggen van, ik ga het in 1 jaar opmaken. Dus volgens mij zou het heel goed zijn, dus dat is mijn vraag, wat hebben we ervan geleerd? Om wat langere termijn, Lightning Network, kunnen we dat nog beter maken? Dat we het structureel goed oppakken.
Ja.
Nee, ben je niet mee eens,
heel. Ja, kijk, we hebben wel dingen geleerd. Hè, zeker als het,
ja, daar wil ik ook naartoe. Hè,
wat toezicht en
wat heeft ons gebracht?
Ja, dat wel, maar ik denk dat het facet van het, van het onverstandig investeren, dat komt gewoon keihard weer terug op het moment dat we een nieuwe periode ingaan met goedkoop geld. En er komt weer een hype en de VC's die springen allemaal weer als dolle koeien op de trein. Dan gebeurt dat weer. Want dat gebeurt namelijk niet alleen bij crypto. Het gebeurt in alle markten waar er gekte is.
Bert, ondervangen we dit als er meer regelgeving komt het nieuwe jaar?
Ja, ik denk het wel. Hè, want niet alles. Je kunt niet alles oplossen. Er zijn er altijd gestoorde gekken. Alleen, wat heel belangrijk is, is dat een gewone consument erop kan vertrouwen dat een bedrijf in ieder geval deugt.
Ja.
Hè? Kijk, er kan natuurlijk altijd wat misgaan. Er kan altijd iets gehackt worden of weet je, bugs. Dat kan.
Ja, dat is mijn probleem.
Dat is mijn. Dat
zijn geen vertrouwensproblemen in financiële zin.
Alleen, ik denk dat het heel belangrijk is dat je als consument gewoon erop kunt vertrouwen dat een bedrijf dat dat het goed bestuurd wordt. Dat die op een zuivere manier omgaan met de activa. Dat die gewoon één op één de kluis blijven liggen. Dat ze er niks geks mee doen. En dat soort dingen zullen we in regels gaan vatten.
De laatste minuten wil ik gebruiken om daar nog even op voor te beduren. Want persoonlijk heb ik niet heel veel affiniteit met crypto. Ik heb er nooit in belegd bijvoorbeeld. Maar ik vind de ideologie erachter heel mooi. De decentrale waarden. Toch, er zijn dit jaar flink dingen fout gegaan. En het lastige blijft, denk ik, dat voor de gewone mens, de consument, het altijd wat lastig is. Het is eigenlijk ontoegankelijk om crypto te gebruiken en te omarmen volgens die ideologie. Mensen denken vooral, ik stop de geld en ik wil er rijk mee worden. Hoe zie jij die spanning? En is het überhaupt mogelijk om crypto vanuit ideologisch decentraal perspectief toegankelijker te maken?
Ja, kijk, ik sta daar zo. Ik denk er altijd zo over na dat iemand neemt, en dan vooral de massa, die neemt technologie in gebruik op het moment dat het beter is dan de alternatieven die ze hebben. Mm-hmm. Geldt voor alle technologie, geldt ook voor crypto. Dus er zijn nu honderden miljoenen mensen die iets doen met crypto. En een flink gedeelte doet dat omdat het iets voor ze oplost.
Ja.
Die mensen in de oorlog, maar ook de mensen die geld naar huis sturen, zijn 200 miljoen mensen wereldwijd die werken in het buitenland om familie te voorzien van voedsel.
Omdat het natuurlijk ontzettend duur is om fiat geld de hele wereld over te sturen.
Ja, en om te wisselen, waardeloze wisselkoersen. Ja. Dus het lost dingen op voor mensen. En voor die mensen hoef je niet te overtuigen. En die gebruiken het ook op decentrale wijze, mm-hmm. want hun dictator censureert ze anders. Kijk, wij Nederlanders zien het alleen maar als speculatiemiddel. En dan heb je een ander perspectief. En dan is de vraag van, wat is nou handig? Ga je dat dan decentraal doen of doe je dat bij centrale partijen? En dan zeggen, nou, dan doen we dat lekker bij een centrale partij.
Ja.
En ik ben het mee eens. Dus de decentrale kant, de echte techniek, moet heel veel beter worden, zodat je niet bent aangewezen voor de gebruiksvriendelijkheid op een platform.
Ja.
Dus het zijn eigenlijk twee kanten van een medaille. Ja, het moet beter.
Ja. Maar oké, tot slot dan, wat ik persoonlijk ook interessant vind. We hebben dit jaar best wel kennis gemaakt met het fenomeen decentrale communicatieplatforms. Mastodon had ik het al over. En ook onlangs in BNR Digitaal nog wat TomTom wil doen met andere techreuzen. Als het gaat om kaarten, waar ook een decentraal randje aan zit. Gaat die bredere adoptie van decentrale tech crypto redden? Of dat we meer begrijpen wat decentrale technologie voor ons kan betekenen.
Ja, dat weet ik niet. Ik weet dat het nodig gaat zijn voor decentrale technologie, dat het beter wordt dan de alternatieven.
Ja.
Want de grote massa denkt er niet over na, is het centraal of decentraal. Ze kijken gewoon, werkt dit beter of werkt dat beter?
Ja.
En daar heeft crypto nog ongelooflijk veel kilometers te maken. Maar ja, bear markets are for building, zeggen we. Dus we hebben nu weer een jaar of twee voor ons waar ongelooflijk veel gebouwd gaat worden. En ik denk, als we over 2-3 jaar terugkijken, zeggen, jeetje, waar komt dit ineens vandaan?
Ja, nou Bert, we deden het een jaar geleden. Over een jaar kijken we graag weer met jou terug en vooruit. Dankjewel, Bert Slachter, crypto-expert en analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Tot zover BNR Digitaal voor deze aflevering en ook voor 2022. Eindelijk, zou ik zeggen.
Eindelijk.
Het jaar zit erop.
Eindelijk, want er gebeurde heel veel.
Nou.
Maar 2023 wordt nog spannender.
Ja, maar daar gaan we het volgende week over hebben. Met alle bijbehorende tech-perspectieven gaan we daar uitgebreid over praten. En als je in de tussentijd meer over tech wil, luister dan BNR Digitaal terug. Als podcast natuurlijk ook de tech-update, de technoloog, All in the Game en de CryptoCast. Kunnen we even bijkomen en zeggen we tot volgende week in BNR Digitaal. Tot volgend jaar.
Hoi.
Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.